Welkom bij Koinonia Bijbelstudie Live, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van de Bijbel, het woord van God.
En wij gaan het hebben over het vervuld worden met de Heilige Geest. Weer zo'n onderwerp wat heel specifiek bij die charismatische beweging hoort. De opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest. De tekst die daar natuurlijk bij hoort is Efeze 5. Efeze 5 vers 18 en verder. En dan lezen we: en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld van de Geest, wordt vervuld met de Geest. En spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer, en dankt te alle tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, en weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Zo'n mooie, typische, lange zin van Paulus. Een hele tijd geleden heb ik Willem Ouweneel horen zeggen, en ik weet niet of hij dat nog steeds op die manier zou zeggen, maar die zei toen: kijk eens, niet dronken worden van wijn, maar vervuld worden met de Geest, betekent dus eigenlijk dronken worden van de Geest. Dat betekent minstens dat zoals drank, zoals alcohol, ons vrijheid kan wegnemen, ons bijna tot andere mensen kan maken, ons helemaal onder controle kan krijgen, dat we op dezelfde manier ook onder controle komen van de Heilige Geest. En dan niet op een losbandige wijze, maar op een wat minder immorele wijze. Hè. Die losbandigheid heeft te maken met verlies van controle, verlies van zelfbeheersing. Maar dat zal dan toch niet bedoeld zijn. Maar volgens Ouweneel dus eigenlijk wel. Want hij verbond het met verschijnselen als dat shaken in de geest, hè. Mensen die neervallen en dan wilde bewegingen maken met armen en benen, ogen dicht, die dierengeluiden maken, die allerlei andere vreemde zaken doen. Dus die losbandigheid, als je dat moet verstaan onder immoraliteit, kun je zeggen, nou, als je vervuld wordt met de geest, heb je dezelfde verschijnselen als bij een hele zware dronkenschap. Je bent de controle kwijt, dat is helemaal zichtbaar in je bewegingen. Maar goed, het leidt dan niet tot een immorele losbandigheid. Zo wordt er een parallel gemaakt tussen dronken zijn van wijn en dronken zijn van de Heilige Geest. En ik denk dat dat een misverstand is over die tekst. En ik heb daar een aantal argumenten voor en we moeten sowieso even praten over wat dan vervulling met de Heilige Geest eigenlijk is. Het is in ieder geval een opdracht van Efeze 5. Wordt vervuld met de geest. Betekent eigenlijk dat je voortdurend met die geest vervuld moet zijn. En dat is blijkbaar iets anders dan de Heilige Geest ontvangen, waar we de vorige keer over hebben gesproken. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en dat zie je aan de vruchten van de geest, zoals die in Galaten 5 dan worden meegedeeld. De blijdschap en de zelfbeheersing. En de vriendelijkheid en dat soort zaken, daar is geen wet tegen, zegt Paulus in Galaten 5 vers 22 en 23. Wordt vervuld met de geest. Wat betekent dat dan? Laat ik eerst zeggen wat het volgens de context van Efeze 5 betekent. Heel belangrijk, want daar worden de gevolgen van dat vervuld zijn vermeld. Wat ik zo interessant vind, is wat er niet staat. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En ga dan op de grond vallen en ga dan geweldig bibberen en sidderen. Ga dan in tongen spreken. Dat zou dan toch wel aardig zijn als de charismatische beweging dat kon zeggen. Nou kijk, het staat er toch, vervuld zijn met de geest, dat geeft al die prachtige nieuwe verschijnselen. De Toronto Blessing is ooit zo tot ons gekomen. Een spectaculaire vervulling met de geest die een hele zaal met mensen raakte. Nou, dat zou dan toch hier in deze tekst prima passen. Maar Paulus beschrijft het vervolg van dat vervuld zijn met de Heilige Geest. En er zit in de context ook nog iets bovenop. Er staat nog iets boven. Vers 15. Als we daarnaar kijken, kijkt het dus nauwkeurig uit hoe u wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Kijk nou naar eens een zaal vol met mensen die op de grond liggen te kronkelen. Wandelen die nou nauwkeurig als wijzen? Ik laat hier even een pauze vallen, dat je dat even voor je ziet. Zo'n zaal vol met mensen die op de grond liggen te spartelen. En dan zegt Paulus, kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. En dan zegt hij in vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is, zodat je die kunt doen. Ik laat weer even een pauze vallen. Stel je die zaal voor met al die mensen die aan het sidderen en bibberen en spectaculair aan het bewegen zijn, die huppelen op het podium, want ze zijn door de geest aangeraakt. Is dat dan een gevolg van het verstaan van wat de wil van de Heer is? Helemaal in strijd met dat nauwkeurig wandelen en dat wandelen als wijze en verstandig zijn en de wil van de Heer verstaan, is natuurlijk dronkenschap van wijn. Dat is dat je die controle helemaal overgeeft, want dan valt er niet nauwkeurig te wandelen enzovoort. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, want in de dronkenschap van de wijn is er zowel een morele, maar ook een psychologische... psychologisch verlies van controle. Losbandigheid wil zeggen, ik heb het allemaal niet meer in de hand. Nu, de tegenstelling van dat niet in de hand hebben van jezelf en helemaal dronken zijn van die wijn, is wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan moet ik toch Willem Ouweneel tegenspreken. Dat is niet een parallel, niet dronken van wijn, maar wel dronken van de Heilige Geest. Nee, niet dronken van wijn. Niet dronken van wijn, niet dronken, want dat het om wijn gaat maakt niet zoveel uit, kan ook om jenever gaan. Niet dronken zijn, want daarin is losbandigheid. De controle loslaten leidt tot losbandigheid. Maar vervuld worden met de geest, dat is vervuld worden met diezelfde geest die als vrucht heeft, dat kun je dan weer halen uit Galaten 5, waar nadrukkelijk staat dat zelfbeheersing een eigenschap is van de geest, een vrucht van de geest is. Galaten 5, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en dan zelfbeheersing. Zelfbeheersing. En dan in vers 28, als we door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Dus zelfbeheersing, vervuld zijn met de Heilige Geest, is niet de controle uit handen geven, maar als een vrucht van de Geest juist de controle behouden, zelfbeheersing hebben, jezelf kennen, weten wat je te doen staat, omdat je verstaat wat de wil van de Heer is en dat doen. Maar ik kan nog verder gaan, want in vers 19 begint een lijst van bijzondere eigenschappen, die eigenlijk alleen maar mogelijk zijn in de mate waarin wij met die Heilige Geest vervuld zijn. Spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is apart. Dus als wij psalmen zingen, als we lofzangen zingen, als we geestelijke liederen zingen, dan is dat een uiting van dat vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat maakt namelijk dat zingen van ons niet zomaar een riedeltje is met woorden die we niet begrijpen, maar dat we daarmee elkaar proberen te vermanen en toe te spreken. We spreken tot elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen en we verstaan dat van elkaar en dat maakt indruk op ons als we vervuld zijn met de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest niets anders wil dan Christus aan ons hart voorstellen. Tweede wat er staat, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. De vreugde van het evangelie heeft veel te maken met dat vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat hoort bij de Heilige Geest. Maar de vrucht van de Geest, zegt Galaten 5, is liefde en blijdschap. Blijdschap. De blijdschap die we hebben over onze verlossing, over Gods woord, over wat we in de eredienst mogen doen, in de aanbidding, waardoor we van binnenuit, vanuit ons hart, gaan zingen en jubelen. Ja, maar dat is een vrucht van de Geest, die blijdschap. En bij het vervuld zijn met de Heilige Geest, in de mate waarin we vervuld zijn met de Geest, zullen we dus ook die blijdschap ervaren. Dat is nog niet alles, maar er staat: dankt te allen tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat heeft dat dan te maken met vervuld zijn met de Heilige Geest? Nou, dat ik kan danken voor alles, ook voor de dingen die misschien heel negatief in mijn ervaring liggen, en dat ik dan de God en Vader van de Heer Jezus dank in de naam van de Heer Jezus Christus, ja, dat is alleen maar mogelijk omdat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Dus in de mate waarin ik vervuld ben met die Geest, waarin de Heilige Geest niet mijn controle wegneemt, want de Heilige Geest wil juist zelfbeheersing, maar in de mate waarin de Heilige Geest mij de persoon van Christus kan voorstellen, in die mate ben ik ook in staat om voor alles te danken. En ik vind persoonlijk dat het helemaal duidelijk wordt aan het einde van deze passage: wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Hoe komt nou zo'n tekst in de buurt van die andere teksten? Vervuld zijn met de Geest, psalmen, zingen, blijdschap, danken en dan hier elkaar onderdanig zijn. Ja, ik denk opnieuw dat dit iets is wat alleen door de Geest kan worden mogelijk gemaakt. Dus in de mate waarin ik door de Geest vervuld ben, kan ik die opdracht wees elkaar onderdanig ook uitvoeren. Schik je onder een ander, laat het belang van een ander zwaarder wegen voor je dan je eigen belang. Probeer de eer van een ander te zoeken en niet je eigen eer. Ja, maar dat is lastig. He, dat gaat tegen hele diepe tendensen in mijn eigen psyche in. Dus elkaar onderdanig zijn in de vrees van Christus is ook weer alleen mogelijk omdat de Heilige Geest tot taak heeft om mij de persoon van Christus voor te stellen. En in de mate waarin dat bij mij gebeurt, zal ik dus in staat zijn om ook onderdanig te zijn. Nou, wat is die onderdanigheid? Daar gaat, zoals iedereen wel weet, de rest van die Efezebrief over, vanaf Efeze 5, vers 22 tot en met hoofdstuk 6, vers 9. Maar er is nog een reden om hier aan iets anders te denken dan aan dat extatische, spectaculaire gedrag wat je dan zag na die Toronto-zegen. Zeker aan iets anders te denken dan aan het spreken in een of andere extatische brabbeltaal. En dat is de tekst uit Colossense 3, die eigenlijk een soort parallelpassage is van de tekst uit Efeze 5. En ik bedoel met parallelpassage dat Paulus eigenlijk dezelfde gedachte, of dezelfde zaak, met andere woorden, uitspreekt. En dat ziet er zo anders uit. Colossense 3, en dan vers 15, wil ik lezen. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen en wees dankbaar. Dat is de opdracht waarmee het begint. En dan komt er nog een opdracht. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Hé, diezelfde uitdrukking. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dezelfde gedachte. Elkaar onderwijzen, hier zelfs terechtwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat zingen en jubelen van Efeze 5 vind je hier ook. In de genade zingt in uw harten voor God. Opdracht om vanuit je hart waarachtig te zingen, elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen te onderwijzen. Maar nu niet als een gevolg van dat vervuld zijn van de Heilige Geest. Ik denk dat dat betekent dat het vervuld zijn met de Heilige Geest eigenlijk voor Paulus hetzelfde is, dezelfde zaak is, als wat hij hier noemt laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dus vervuld zijn met de Heilige Geest is hetzelfde als dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Het is de Heilige Geest die het woord van Christus aan ons hart voorstelt, op ons hart bindt, die ons Christus voorstelt. Dus als zijn woord rijkelijk in ons woont, is dat hetzelfde als te zeggen dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest die woont in ons, die wil Christus aan ons voorstellen, die wil ons de schrift verklaren, die laat dus het woord van Christus rijkelijk in u wonen. En dat rijkelijk correspondeert dan weer met dat vervuld zijn. Het is niet een beetje, maar het is misschien wel een heleboel. Het is rijkelijk. Zonder kennis van de schriften, zonder te lezen wat het woord van Christus is, zonder dat tot je te laten doordringen, kan de Heilige Geest ons niet vervullen. En omgekeerd, als de Heilige Geest ons niet vervult, als wij niet toelaten dat die Heilige Geest ons op Christus wijst, ja, dan zal het woord van Christus ook niet in ons wonen. Dan zullen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen hun werk niet kunnen doen. Dan zingen wij niet vanuit ons hart voor God. We kunnen die Heilige Geest natuurlijk ook tegenwerken. Daarom zei ik, tot een bepaalde hoogte, in een bepaalde mate, zal de Geest ons vervullen. En dat is een gedachtegang die we heel duidelijk vinden in 1 Thessalonicense. Daar staan een paar hele belangrijke teksten. Bijvoorbeeld aan het eind van 1 Thessalonicense 5, vers 19. Blust de geest niet uit. Meer staat er niet. Blust de geest niet uit. Het is een rijtje van hele korte vermaningen. Bijvoorbeeld in de twee versen daarvoor. Verblijdt u altijd. Bid onophoudelijk. Dankt in alles. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar beproeft ze alle en behoudt het goede. Blust de geest niet uit. De geest is hier even vergeleken met een vuur. Dat ons aansteekt en enthousiast maakt en ons vervult van eerbied en dankbaarheid jegens Christus. En onder de indruk brengt van Gods woord. Dat is een vuur, maar dat is een metafoor. En dat is niet een metafoor van een uitslaande brand, maar van dat vuurtje wat ons warm houdt, wat ons licht geeft, wat ons aansteekt en aanzet om dingen te doen. Blus de geest niet uit. Ik heb het idee dat er heel veel misverstand is over dat vervuld zijn met de Heilige Geest. Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent niet vol zijn van de Heilige Geest. Het is een bepaalde mate waarin we vervuld zijn. Het is niet hetzelfde als die spectaculaire daden die in het begin van de gemeente door sommigen gedaan werden, die dan door de Heilige Geest als het ware werden overgenomen. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent dat het woord van Christus rijkelijk in je woont en dat je je zelfbeheersing helemaal niet kwijtraakt. Dat spectaculaire denken wat je zo vaak meemaakt in een charismatische kring, dat is eigenlijk heel ongepast. Goed, dat was mijn bijdrage over vervulling met de Heilige Geest. Dat ligt dus niet, dat is niet pas aanwezig als je in tongen gaat spreken. Het is zeker niet aanwezig als je op de grond valt en aan het sidderen bent en met je benen wild om je heen slaat. Het is in die kleine dingen merkbaar die eigenlijk voor de natuurlijke mens onmogelijk zijn. Die blijdschap waarmee je je psalmen zingt, de ernst waarmee je lofzangen uit, de geestelijke liederen waarin je het evangelie nog even voor je ziet en waarin je tot elkaar spreekt en elkaar onderwijst. En het is duidelijk dat dat niets te maken heeft met dat vreemde, spectaculaire gedrag dat we sinds de Toronto-blessing over ons heen voelen komen in die charismatische kringen. Dank voor het luisteren. Dat was mijn zevende bijdrage over de charismatische beweging. In een serie die ik aan het maken ben van podcast met de titel De Slotbalans van de Charismania. Mijn laatste bijdrage over de charismatische beweging. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!